Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Losing the Signal. Van de Canadese journalisten Jackie Magnish en Sean Silkoff is een non-fictieboek over de opkomst en neergang van BlackBerry. Het merk dat lange tijd synoniem was met mobiel e-mailen. Het boek volgt Research in Motion, meestal RIM genoemd, vanaf de bescheiden beginperiode in Waterloo, Ontario, tot aan de wereldwijde doorbraak van de BlackBerry. Centraal staan Mike Lazaridis, de technisch gedreven medeoprichter, en Jim Balsillie, de ambitieuze bestuurder en dealmaker. Hun combinatie van technische vindingrijkheid en commerciële agressie maakte van een nichebedrijf een dominante speler in zakelijke mobiele communicatie. Magnish en Silkoff beschrijven echter niet alleen hoe BlackBerry Apple, Nokia en andere gevestigde bedrijven aanvankelijk wist uit te dagen. Zij onderzoeken vooral waarom het bedrijf, ondanks zijn voorsprong, zo slecht reageerde op de komst van de iPhone, Android en de app-economie. Daarmee is dit zowel een zakelijke geschiedenis als een analyse van leiderschap, bedrijfscultuur en strategische blindheid in een snel veranderende technologiesector. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de combinatie van Lazaridis en Balsillie als motor en later als zwakte. De kern van het boek is de bijzondere samenwerking tussen Mike Lazaridis en Jim Balsillie. Lazaridis beschikte over het technische inzicht om veilige draadloze data en mobiele e-mail praktisch bruikbaar te maken. Balsillie bracht een heel andere set vaardigheden mee, namelijk verkoopkracht, onderhandelingsdrang en een sterke gerichtheid op groei. In de beginjaren vulden die rollen elkaar aan. Een technisch product kreeg daardoor niet alleen een werkende vorm, maar ook toegang tot zakelijke klanten, telecomaanbieders en kapitaal. BlackBerry werd zo meer dan een toestel met een toetsenbord. Het werd een geïntegreerde dienst voor snelle, betrouwbare en beveiligde communicatie. Magnish en Silkoff laten zien dat dezelfde tweedeling later moeilijker te beheren was. Naarmate RIM groter werd, konden uiteenlopende prioriteiten niet meer eenvoudig naast elkaar bestaan. De technische overtuigingen van Lazaridis, de commerciële druk van Balsillie en de noodzaak van helder gezamenlijk leiderschap raakten met elkaar verweven. De auteurs presenteren de ondergang dus niet als het gevolg van één slechte beslissing of één externe concurrent. Het bestuurssysteem zelf werd een kwetsbaarheid. Voor lezers is dit een concrete les over complementair leiderschap. Twee sterke oprichters kunnen een onderneming versnellen, maar alleen wanneer verantwoordelijkheden, besluitvorming en een gezamenlijke koers ook overeind blijven zodra de organisatie complexer wordt. Ten tweede, waarom beveiligde mobiele e-mail BlackBerry eerst onmisbaar maakte. BlackBerry groeide omdat het een urgent probleem voor zakelijke gebruikers uitzonderlijk goed oploste. Voor de smartphone voor iedereen beschikbaar werd, was e-mail onderweg vaak omslachtig, traag en onbetrouwbaar. RIM ontwikkelde een combinatie van apparaten, netwerkdiensten en beveiliging die berichtverkeer direct en praktisch maakte. Vooral de bekende fysieke toetsenborden en de nadruk op veiligheid sloten aan bij professionals die voortdurend bereikbaar moesten zijn. Bestuurders, bedrijven en overheidsgebruikers zagen BlackBerry daarom niet alleen als een telefoon, maar als een productiviteitsinstrument. Het boek maakt duidelijk dat dit succes niet louter voortkwam uit fraai apparaatontwerp. De waarde zat in het volledige systeem erachter. RIM beheerde belangrijke onderdelen van de infrastructuur en werkte intensief met telecomproviders samen. Daardoor kon het bedrijf betrouwbaarheid en beveiliging aanbieden op een moment dat die eigenschappen voor zakelijke mobiele communicatie onderscheidend waren. De bijnaam CrackBerry weerspiegelde hoe sterk gebruikers aan de directe toegang tot berichten gewend raakten. Juist deze kracht bevatte een later probleem. Een bedrijf dat zijn identiteit ontleent aan één dominant gebruiksdoel, kan signalen missen dat klanten andere prioriteiten krijgen. Consumenten wilden steeds meer veelzijde computer in hun broekzak met internet, media en toepassingen. BlackBerry bleef lang redeneren vanuit het bestaande succesmodel. De analyse van Magnish en Silkoff laat zien dat een sterke productmarktcombinatie geen blijvende bescherming is, wanneer de definitie van het product zelf verandert. Ten derde, de iPhone en Android veranderden de spelregels van de smartphonemarkt. De komst van Apple en Google vormt in Losing the Signal geen eenvoudig verhaal waarin een ouder toestel door een nieuwer toestel wordt vervangen. De verandering was fundamenteler. De iPhone verschoof de aandacht naar een groot aanraakscherm, een intuïtieve gebruikerservaring en software die voor consumenten aantrekkelijk was. Android maakte vervolgens een breder ecosysteem mogelijk, met verschillende toestelmakers en een snel groeiend aanbod van apps. Daarmee veranderde de concurrentie van een strijd om e-mailapparaten in een strijd om platforms. BlackBerry had nog altijd waardevolle troeven, waaronder merkbekendheid, beveiliging en een grote gebruikersbasis. Maar die voordelen waren minder doorslaggevend in een markt waarin ontwikkelaars, applicaties en de totale ervaring centraal kwamen te staan. Een toestel kon niet langer uitsluitend winnen op degelijke e-mail, lange batterijduur of een goed toetsenbord. Het moest gebruikers toegang geven tot een levendig softwareaanbod en snel reageren op veranderende verwachtingen. De auteurs koppelen die marktomslag aan de beperkte reactiekracht binnen RIM. Het probleem was dus niet dat het management de concurrenten nooit zag. Het grotere probleem was dat het bedrijf de gevolgen van de nieuwe spelregels onvoldoende snel en consistent vertaalde naar productontwikkeling en strategie. Dat onderscheid is belangrijk. Concurrentieanalyse heeft pas waarde wanneer een organisatie bereid is haar eigen aannames, verdienmodel en ontwikkeltempo aan te passen. BlackBerry laat zien hoe een vroegere technologische voorsprong kan omslaan in organisatorische traagheid. Ten vierde, interne conflicten en chaotische groei verzwakten de uitvoering. Losing the Signal legt nadruk op de interne omstandigheden die BlackBerry minder weerbaar maakten. De snelle groei van RIM vergrootte de noodzaak van duidelijke processen, gedeelde prioriteiten en professionele coördinatie. Tegelijk beschrijven McNish en Silkoff een organisatie waarin spanningen aan de top, uiteenlopende visies en een sterke interne druk de besluitvorming bemoeilijkten. Wanneer een bedrijf klein is, kunnen informele lijnen en de daadkracht van oprichters snelheid opleveren. Bij een werelds speler kunnen diezelfde gewoonten leiden tot verwarring, vertraging en onvoldoende tegenspraak. De betekenis hiervan gaat verder dan een conflict tussen persoonlijkheden. Producten in de mobiele sector vereisen dat hardware, besturingssysteem, netwerkrelaties, ontwerp en marketing goed op elkaar aansluiten. Als afdelingen en leiders niet vanuit dezelfde strategische keuze werken, wordt een reactie op concurrenten versnipperd. BlackBerry moest bovendien bestaande zakelijke klanten bedienen, terwijl de consumentenmarkt snel andere eisen stelde. Dat vereiste scherpe keuzes over waar tijd en middelen naartoe moesten gaan. Het boek laat ook zien waarom spectaculaire groei het zicht op zulke problemen kan vertroebelen. Zolang omzet, marktaandeel en reputatie stijgen, kunnen interne spanningen worden gezien als de prijs van ambitie. Pas wanneer de markt draait, blijken ze een structureel risico. Voor bestuurders is de relevante les dat governance en organisatiecultuur geen administratieve bijzaak zijn. Zij bepalen of technische kennis en commerciële kansen daadwerkelijk kunnen worden omgezet in consistente producten en tijdige besluiten. Tot slot, de BlackBerry Storm als voorbeeld van reageren zonder overtuigende koers. De BlackBerry Storm geldt in het boek als een zichtbaar voorbeeld van de moeilijkheden die ontstonden toen RIM op de nieuwe marktvoorwaarden moest reageren. Het toestel was bedoeld als antwoord op de populariteit van touchscreen smartphones. Daarmee erkende BlackBerry dat de iPhone een serieuze bedreiging vormde. Maar een reactie op een trend is niet automatisch hetzelfde als een goed doordachte productstrategie. De storm maakte duidelijk hoe lastig het was om snel een overtuigend alternatief te leveren, terwijl RIM tegelijk zijn bestaande identiteit rond toetsenborden, beveiliging en zakelijke communicatie wilde behouden. Dit voorbeeld is belangrijk omdat het laat zien hoe gevestigde ondernemingen onder druk verkeerde compromissen kunnen sluiten. Zij willen de bestaande klanten niet vervreemden, maar ook niet achterblijven bij een nieuwe voorkeur. Het resultaat kan een product zijn dat geen van beide groepen volledig overtuigt. In een markt met korte productcycli is die ruimte voor halfslachtige uitvoering klein. Problemen met een prominente productlancering schaden niet alleen de verkoop van één model, maar ook het vertrouwen dat een bedrijf technologische veranderingen beheerst. McNish en Silkoff gebruiken zulke misstappen niet om te suggereren dat innovatie eenvoudig is. Integendeel, hun analyse laat zien dat innovatie een samenhangend proces is. Het gaat om het herkennen van een verschuiving, het maken van een duidelijke keuze, het organiseren van ontwikkeling en het leveren van een betrouwbare ervaring. BlackBerry had de middelen en het talent om mee te doen, maar reageerde te vaak vanuit defensieve druk in plaats van vanuit een samenhangende visie op het nieuwe smartphone-platform. Concluderend, Losing the Signal is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in technologiegeschiedenis, ondernemerschap, bestuur en de vraag waarom marktleiders hun positie kunnen verliezen. Het boek biedt geen stappenplan voor innovatie, maar wel een concreet en goed gedocumenteerd geval waarin techniek, strategie en menselijke verhoudingen elkaar voortdurend beïnvloeden. Managers en oprichters kunnen er inzicht uithalen in de risico's van een te sterke afhankelijkheid van een bestaand verdienmodel, van onduidelijke verantwoordelijkheden aan de top en van reageren op concurrentie zonder een heldere eigen koers. Voor lezers die de smartphone-geschiedenis hebben meegemaakt, verklaart het bovendien waarom een ooit alomtegenwoordig merk zo snel uit het dagelijks beeld verdween. Wat het boek onderscheidt van meer algemene boeken over bedrijfsfalen, is de combinatie van een gedetailleerde bedrijfsgeschiedenis met toegang tot mensen uit de directe omgeving van Rim. De auteurs reduceren de zaak niet tot de simpele stelling dat de iPhone BlackBerry versloeg. Zij laten zien dat externe ontwrichting pas fataal wordt wanneer een organisatie intern niet in staat is haar aannames, producten en machtsverhoudingen aan te passen. Daardoor blijft het boek relevant buiten de telecomwereld. Het is een scherpe studie van hoe een onderneming kan uitblinken binnen een bestaande definitie van succes, terwijl de markt intussen een nieuwe definitie kiest. Als je ons wilt steunen, Jackie McNish, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.